Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Goedemorgen Tim.
Goedemorgen.
Een nieuwe VZSM. We gaan vandaag iets anders beginnen dan gebruikelijk. We beginnen namelijk met het meest gelezen item op V.nl. Ja. Dat is de Senegalese nachtmerrie. Mané raakt 13 dagen voor het Oranje duel geblesseerd.
Inmiddels dus 12.
Maar dat was het bericht. Dit is sowieso wel de week van... Hey, welke spelers gaan er mogelijk nog afvallen?
Ja. Het toont ook weer hoe... lastig en ridicuul het eigenlijk wel is dat zo'n WK van competitie, dan loopt het in WK en ze gaan eigenlijk daarna in één ruk weer verder.
Ja.
Dat betekent dus dat iedereen die nu naar de grond gaat en krijg je, oh WK, dat gevoel.
En dat is bijna een bericht waard.
Zeker. En of mensen dat nou leuk vinden of niet, wat er gebeurt is... Mané is op een gegeven moment in een duel. Ja. Hij wil druk zetten, hij geeft iemand een duw in zijn rug. En tegenstander van Werder Bremen, Pieper, die raakt hem. Ergens bovenaan zijn scheenbeen, bovenaan zijn knie. Kan niemand wat aan doen, was een lichte overtreding van Mané. Maar je ziet hem gelijk al een beetje trekken benen. Gaat hij even zitten, neemt daardoor de strafschop niet, die Choupo-Moting mist. Probeert het daarna nog even, staat aan de zijlijn met Nagelsmann en geeft aan van ja, het gaat niet. En je ziet de vertwijfeling op zijn gezicht, doet zijn sokken al omlaag, gaat zitten, moppert nog wat, applausje. Het voor mij beeldt de hele manier hoe hij het veld afloopt twee dingen uit. Namelijk één is dat het geen hele ernstige blessure is.
Gaf Nagelsmann de afloop
ook aan. Dat heeft Nagelsmann inderdaad ook aangegeven dat het een contactblessure was. Oftewel, hij kreeg een tik op de scheen. Nou, dat is pijnlijk. Maar ze gaan nog wel wat onderzoeken doen. Dus het is nog niet zo dat hij helemaal zeker is dat er niks aan de hand is. Maar het lijkt mee te vallen.
Ja.
Alleen als je dan gaat bedenken dat je in de komende 12 dagen nog moet reizen, trainen. Ze zullen niet zo heel veel gaan trainen voor Oranje. Dan is het wel vervelend in de voorbereiding. En dat is het fysieke deel. Wat voor mij veel belangrijker is misschien nog wel, is het mentale deel. Want je zag dus, en dat vond ik hem uitstralen, een bepaalde vertwijfeling van... Oh, dit heb ik weer, weet je wel. En hij is niet alleen, er zijn er nog heel veel meer. Maar dit gaat mentaal natuurlijk ook wat met spelers doen. Spelers
ook voor die... trainers, Tim.
Ja. Nou ja, kijk, je mag 26 man oproepen en Mané gaat mee. Mané is de man die op de Afrika Cup met een hersenschudding gewoon is verteld door de artsen en door de bond. Ja, mag niet voetballen. Toen heeft hij zelf geopperd, hier heb je een contract. Als er wat met me gebeurt, als ik overlijd, mijn handtekening staat eronder. Ik wil spelen. Ik ga spelen. Ze winnen de Afrika Cup. In de finale schiet hij in de penaltyreeks de beslissende erin. Hij gaat echt wel mee. Ook als hij licht geblesseerd is. Dus dat zal het niet zozeer zijn. Maar de mentale druk op spelers en trainers... Ja. Die wordt volgens mij nog wel eens onderschat. Want normaal zit er 2-3 weken tussen. Ja, als je dan je hamstring afscheurt, ga je ook niet. Maar dan heb je nog een overlap. En die heb je nu helemaal niet. We gaan van het ene toernooi in het andere. Ik bedoel, wie is er al helemaal in WK-sfeer?
Nee, niemand. De spelers misschien. Want je geeft aan, het is een mentale druk. Voor trainers is het de situatie van ja... Je bent clubtrainer, maar je merkt aan alles dat de spelers op dat moment het WK gewoon duidelijk op één hebben. En daarna komt pas de
club. Dat geldt natuurlijk per individu. De een heeft er helemaal geen last van en gaat lekker voetballen en vergeet dat allemaal.
De meeste spelers zullen toch in de achterhoofd houden.
Voor de wedstrijd zal daar zeker over nagedacht worden. Of dat tijdens de wedstrijd ook zo is, weet ik niet. Maar het speelt een rol. En dat is niet een rol die je op een mondiaal eindtoernooi wil zien. Daar wil je niet over praten. Je wil de allerbeste voetballers zien. De nummer 2 van de Ballon d'Or moet schitteren. Liefst niet tegen Oranje, maar daarna mag hij schitteren.
Ja.
En die moeten daar zijn. Die moeten dat WK mooi maken. En als je uiteindelijk gaat optellen wie er allemaal al zijn afgehaakt. Ja, dat is altijd wel zo. Maar dat zal dit jaar een langer lijstje zijn.
Ja, precies. Dan maken we vandaar ook dat we ermee zijn begonnen. Een bruggetje naar de volgende wedstrijd. We hebben natuurlijk ook Barcelona in actie gezien. De Spaanse media hebben het over de beste Frenkie die ze hebben gezien sinds zijn komst bij Barcelona. Ik keek vooral naar de wedstrijd als er maar niets met Frenkie gebeurt.
Nou ja, daar heb je het weer. Ik bedoel, dit was voor Barcelona de laatste competitiewedstrijd voor het WK. Dus dat is goed gegaan. Hij heeft goed gespeeld. Maar ook, ja, eigenlijk wat ik net al zei, die mentale druk speelt een rol. En nou heeft Barcelona met 10 man zich nog opgericht en gewonnen. Dus dat is best knap. Dat de Spaanse media zo lyrisch zijn over Frenkie, moet je natuurlijk ook wel een klein beetje met een korreltje zout nemen. Want hij geeft een schitterende assist en de krantenkoppen worden op dat moment al gemaakt. Wat als je Frenkie zijn prestatie eventjes bekijkt, hij speelde op het middenveld.
Ja, daar begon hij.
Busquets naast zich, dus echt een soort vanuit links. Hè, de plek waar hij het bij Oranje ook goed deed. Of tenminste op het middenveld naast een. Bij Ajax, sorry.
Ja.
Waar hij het ook goed deed. En ik heb wel het idee dat het feit dat Piqué er nu mee stopt, dat hij achterin het zo goed deed, een assist geeft. Ik weet niet of dat een zegen voor hem is. Want het zou best wel kunnen dat Xavi na het WK sneller naar Frenkie de Jong achterin gaat grijpen. En ik denk dat Frenkie de Jong gewoon lekker op het middenveld
vanuit een plan A, denk je al? Want gisteren was het natuurlijk zo dat ze kregen de rode kaart. Dus hij moest een beetje creatief zijn.
Misschien niet vanuit een plan A, maar je krijgt natuurlijk bij Barcelona die verdedigers, die zijn veel geblesseerd geweest. En wat dat betreft weet ik niet of dat heel wenselijk is voor Frenkie. Hij zal zelf natuurlijk ook zeggen dat hij liever op het middenveld staat, maar dat hij wel altijd wil spelen. Alleen ik hoop dat hij gewoon eens een keer op het middenveld een run krijgt. Waar hij gewoon steeds meer mag laten zien wat hij kan op het middenveld.
En heb je niet het idee dat gaat gebeuren?
Nou, ik heb wel het idee dat hij langzaam Xavi voor zich heeft gewonnen of voor zich aan het winnen is. En dan komt het WK. Ja, dus daarna is alles weer anders.
Precies, maar dat zie je natuurlijk ook al in de wisselingen die Xavi doorvoert. Het is nu eerder Busquets eraf en Frenkie blijft het lang staan. Dus wat dat betreft is misschien dat wel de grootste winst van de afgelopen periode.
Ja, misschien wel. Maar als hij dan na het WK achterin moet gaan staan en het middenveld begint te draaien. Ja, dat is dan ben je misschien slachtoffer van je eigen veelzijdigheid. Waar die overigens enorm voor wordt geroemd. En dat is ook logisch. Want hij heeft een aandeel in een hele belangrijke zege. Want Barcelona gaat nu als koploper de pauze in, zeg maar. Omdat het is nu 5 punten met Real Madrid en dat moet nog spelen. Dus het kan nog tot 2 punten komen. Dus ik snap wel dat ze lyrisch zijn en dat ze hem bewieren ook. Alleen, ik hoop vooral dat hij op middenveld een vaste plek gaat krijgen.
Ja, ze eindigen dus 2022 als koploper. Althans, 31 december wordt de competitie weer hervat zonder Gerard Piqué.
Ja.
En dan zo je einde in Leiden, ja.
Ja, ergens past het ook wel bij hem.
Ja.
Nog even een rode kaartenrecord. Hij evenaart Stoichkov met 11 rode kaarten.
Maar is hij er wel eens eerder een in de tunnel gepakt?
Poeh, dat heb ik niet direct paraat. Zou me niks verbazen. Wel kaarten in de tunnel volgens mij.
Ja.
Maar het past ook wel bij hem. Ik kreeg er wel een beetje een glimlach van. Maar echt heeft het natuurlijk ook wel iets neus. En heb je zo'n afscheid gehad in Camp Nou en dan is dit je laatste. Wat moet je ervan zeggen? Ik bedoel, niet slim. En iedereen zal er een mening over hebben. Maar ik denk niet dat de schorsing hem heel erg dwars zit.
Nee, en het doet ook niets af aan het feit dat we gewoon een mooie voetballer jarenlang aan het werk hebben gezien bij Barcelona.
Ja.
Dan gaan we afsluiten met het meest gelezen item op VI Pro. Dat was in dit geval de video waarin Matthijs samen met Simon Zwartkruis en Suleiman Özturk van de voorselectie een soort van voorspelling ging doen van wie gaan daar mee naar Qatar. Terugbrengen naar 26 spelers. Nou, echt een aanrader om die video te bekijken. Maar we kwamen al gelijk in dilemma's van maar neem je dan 3 of 4 keepers mee? En hoeveel aanvallers neem je mee ten opzichte van middenvelders? Hoe kijk jij daar eigenlijk naar? Als je nou kijkt naar de bekendmaking van de selectie komende vrijdag. Mm-hmm. Waar ben jij het meest benieuwd naar?
Waar ben ik het meest benieuwd naar? Nou, ik denk dat... ik ben het meest benieuwd naar de voorhoede. Hij heeft een heleboel opties. Ik denk dat we er allemaal wel over uit zijn dat mits Bergwijn en mits vooral Memphis fit zijn, dat zij de twee aanvallers zullen worden.
Ja.
Maar in zijn plan B en wat hij daarachter heeft zitten, kan hij natuurlijk allerlei kanten op. Als je even snel wat namen noemt, Vincent Jansen, Brobbey, Luc de Jong, Weghorst. Dat zijn een heleboel aanvallers die in eerste instantie waarschijnlijk niet in de basis zullen staan. Nee. Nou, Van Gaal die zal de wedstrijden al geïmagineerd hebben. En op het moment dat er een plan B of een plan C nodig is, dan weet hij al wat hij gaat doen. Maar of ze daar allemaal in passen, dat zal wel niet. Maar ik denk wel dat het interessant wordt welke keuzes die hij daar gaat maken. En het is ook een beetje, je weet niet precies hoe zijn plan in elkaar zit. Hè? Als de keeper die het beste uit de penalty tests is gekomen ook substantieel beter dan de rest was.
Wat nog steeds een groot raadsel is.
Dan zou hij, ja precies, dan zou dat een vierde man kunnen worden. Als dat nou een van de namen is die bij de eerste drie zit, neemt hij misschien drie keepers mee.
Ja.
Hoe zit je met fitheid? Moeten we op die lijst iemand zetten omdat een andere vaste waarde, bijvoorbeeld Memphis, wel mee kan, maar misschien de tweede groepswedstrijd niet kan spelen? Het lijkt erop dat hij het wel gaat halen, maar de precieze medische status, hoe het echt met hem gaat, dat weet in principe alleen de bondscoach. Dus het is best wel speculeren. Ik denk wel dat als je gaat kijken naar de basiself van Oranje, dat je met even van links naar rechts Blind, Ake, Van Dijk, Timber, Dumfries. Nou, op het middenveld is Frenkie een zekere factor. Voorin Bergwijn, Memphis. Nou, je drie posities over. De positie naast Frenkie, de positie van nummer 10 en de positie van keeper. Ik denk dat dat de drie posities zijn die misschien niet voor Van Gaal, maar in ieder geval voor de buitenwacht nog wel open liggen. En daar zal hij ook zijn keuzes op afstemmen. Hij wil kunnen switchen in systemen. Dus het gaat vrijdag een hele interessante dag worden. Het is altijd een feest, zo'n dag. Ja. Om dat te volgen, om te kijken hoe dat naar buiten wordt gebracht. En zodra die selectie bekend is, is daar natuurlijk enorm veel waarde uit te halen vanuit journalistieke zin.
Ja, want een beeld voor de mensen thuis. De redactie is dan vol. Op alle kanalen zijn we dan te volgen. Of het nou YouTube is, of het nou VI.nl is, op VI Pro. Overal zijn we te volgen. En ja, eigenlijk iedere uitspraak van de bondscoach is al reuze interessant.
Nou, weet je, er komt een persco aan. Ja. En iedere persco met Van Gaal, of je hem grappig vindt of niet, dat doet niet zo te zaak. Het is altijd vuurwerk, het is altijd spektakel. En ja, dit is natuurlijk spektakel in de overtreffende trap. Want de WK-selectie wordt bekend. Dus veel groter wordt het niet. En ik denk dat we dan langzamerhand vanaf vrijdag ook wel allemaal echt... en dan bedoel ik niet alleen hier bij VI, maar ook zeg maar de fan, de buitenwacht, wel echt in de WK-sfeer gaan komen. Ik bedoel, ik spaar de Panini-plaatjes. Ik weet niet of dat heel stoer is om te zeggen. Maar daardoor heb ik wel zin in het WK. Maar ik denk dat heel veel van onze vrienden zoiets hebben van... Oh ja, het WK over 12 dagen. Ik denk niet dat iedereen al op de radar heeft dat het over 12 dagen is. Het
gaat eindelijk een beetje leven dan.
Ja, dat hoop ik. Dat hoop ik zeker.
Precies. Hey Tim, hartstikke bedankt. En jongens, jullie bedankt voor het kijken en voor het luisteren. Dit was de VZSM van woensdag 9 november. En morgen zijn we weer terug met een nieuwe VZSM. Tot ziens.